Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zondenberg zal voorgaan. Volgende week zondagmiddag om 16:30 is er een gezinsdienst. Voor de kleinste kinderen is er dan ook oppas geregeld. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 130 vers 3. Ik blijf de Heer verwachten en ook vers 4. Hoopt op de Heer, gij vrome. Het derde en het vierde vers van Psalm 130. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst voortzetten met samen te zingen uit op toonhoogte. Nummer 92, Goddank, laat iedereen het horen. Christus is waardelijk opgestaan. Op toonhoogte 92. Na de geloofsbelijdenis zingen we de laatste drie versen van Psalm 31. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Ik heb de moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd wel eer te ras geklaagd. Bemint de Heer, Gods gunstgenoten, de Heer die vromen hoedt en straft het trots gemoed. 17, 18 en 19 van Psalm 31 zingen we na de geloofsbelijdenis. Verbonden met Gods wereldwijde kerk doen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, ook in dit avonduur bent u het die ons te samen brengt rondom de open Bijbel, hier in de kerk, thuis in de huiskamer. En we mogen deze dienst op dit moment meemaken, of wellicht ook op een ander tijdstip via internet. En we bidden u uw zegen daarover, waarmee we bedoelen dat u er zelf ook bij wilt zijn en in meekomt om ons telkens weer ons uw woord onder ogen, voor ogen te houden en te stellen, dat we daaruit lezen en leren tot eer van u, tot heil van onze naasten, tot vreugde. Heere God, we danken u dat u ons andermaal de gelegenheid geeft om als gemeente samen te zijn en dat we in een vrij land mogen wonen waar dat zomaar kan, zonder dat we vervolgd worden, zonder dat het ons ook maar moeilijk wordt gemaakt of één strobreed in de weg wordt gelegd. We danken u voor deze luxe, want dat is het toch eigenlijk wel. Maar leer ons ook met luxe omgaan en daar telkens weer ook de vruchten van plukken tot eer van u. We bidden u om uw zegen in ons samen zijn, wanneer we lezen en luisteren, spreken en zingen en orgel spelen, of welke taak we ook te vervullen hebben. En we willen u bidden, o God, laat het alles zien op u en uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw naam. U bent het waard om geprezen te worden en aangeprezen, beloofd en bejubeld. En dat in een wereld die eigenlijk niet meer naar u vraagt. Dat we ook daarin als christenen een taak zien en een taak hebben om uw naam uit te dragen en niet onder stoelen of kerkbanken te steken. Wil ons zo door uw woord en geest leiden, ook vanavond als het gaat over teleurstelling. Help ons daar zicht op te hebben, te krijgen. En dat we bovenal zien op hem die ons voorgaat, Jezus Christus, die nimmer teleurstelt. We vragen het van u, uit genade alleen, in zijn naam. Amen. Ik wil samen met u lezen uit het evangelie zoals Lucas dat opschreef, de geschiedenis van de Emmausgangers, omdat we nog net na Pasen zitten en we daar in die geschiedenis ook een behoorlijk brok teleurstelling tegenkomen. Verder zullen er in de preek ook nog andere gedeelten uit de Bijbel worden genoemd, aangehaald. Maar voor eerst dus Lucas 24 vanaf vers 13... En dan lezen we tot en met vers 35. En zie, twee van de discipelen gingen op diezelfde dag, eerste paasdag, naar een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep, maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert, en waarom ziet u er zo bedroefd uit? De een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u dan als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En Jezus zei tegen hen, welke dan? En zij zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem te dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden. Die zeiden dat hij leeft. En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. En Jezus zei tegen hen, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. Ze drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. En op datzelfde moment stonden ze op, keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelde wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover onze schriftlezing. Als het gaat over teleurstelling, dan klinkt dat aardig door in vers 21, waar de Emmausgangers tegen Jezus vertelden, en wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen, maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Voordat we hier verder over nadenken met elkaar, willen we eerst Psalm 121 nog zingen. Psalm 121, de psalm van de bewaarder onderweg. Dat was Jezus in de geschiedenis van de Emmausgangers. Psalm 121 getuigt ook als psalm van en voor pelgrims onderweg van en vanuit Jeruzalem. Dat God een bewaarder is. We zingen hem, Psalm 121. Gemeente des Heren, je hoort het ze haast zeggen, die Emmausgangers. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag al de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Moet je nagaan, dit zijn dan dus woorden uit de mond van een aantal mensen uit de directe omgeving van de Heere Jezus, discipelen, die zo in mineur zijn dat daardoor hun humeur wordt bepaald. Wat ik bedoel, nou, ze zijn heel open en eerlijk tegen de Heer Jezus over de dingen die gebeurd zijn. Dat hun meester in het graf is gelegd. En dat het nu al de derde dag is. Vreselijk. Terwijl zij nog wel hoopten dat Jezus degene was die Israël zou verlossen. Mis. Teleurgesteld. Zodoende. Ja. Hoe komt dat? Hoe ontstaat dat teleurstelling? Hebben we er niet allemaal mee te maken? Van tijd tot tijd. De een meer, de ander minder. Het kan bij rijk en arm, bij jong en oud, bij groot en klein, maakt niet uit. Wie herkent het niet? Teleurstelling. Eerst even kijken hoe dat woord in onze taal terecht is gekomen. Dat heeft te maken met iets wat teloor gaat. Teloor, verloren gaat. Teleurstelling heeft dus te maken met een verlieservaring. Het is niet gegaan zoals jij dacht. Dat ben je kwijt. Kwijtgeraakt. Nog even afgezien van wiens schuld dat dan is. En je kunt van alles en nog wat kwijtraken, kwijt zijn. Waardoor je teleurgesteld wordt. Ik ben teleurgesteld. Want ik heb iets verloren. Iets waarop ik hoopte, waarop ik bouwde, waarvan ik droomde, als een kaartenhuis in elkaar gestort. Nou, kijken we even naar die twee mensen die het heen en weer hadden tussen Emmaus en Jeruzalem. Die zijn Jezus kwijt, denken ze. Ze hebben hem verloren aan het graf, begraven, na een gewelddadige dood. Aan het kruis. En dat was het dan. En verder komen ze niet. Verder denken ze niet. Verder herinneren ze zich niet. Eén grote mislukking is het voor hen geworden. Eén groot drama waar dat alles rondom de Heer Jezus op uit is gelopen. En nou loopt er ook nog een vreemdeling in Jeruzalem, uit Jeruzalem, die laat blijken alsof hij nergens van weet. En daarom vertellen ze ook aan hem hun verlieservaring, hun teleurstelling. Wij hoopten dat hij degene was die Israël eens even zou komen verlossen. En wat zie je dan heel vaak gebeuren? Dat mensen hun teleurstelling niet alleen links en rechts graag vertellen, omdat dat misschien toch wel wat oplucht, links en rechts, maar ook voor en achter en overal. En op de duur gaan ze in hun eigen teleurstelling geloven. En of dat dan allemaal goed gaat. Ze vertellen het hier ook aan Jezus. Mensen genoeg kom je tegen die hun verlieservaring, hun teleurstelling zo hoog achten, zo verheerlijken, dat het op de duur zelfs een ongezond gebeuren kan worden. Zo gaan ze erin geloven. En dat is het enige houvast. Dat ze dat kwijt zijn. En daar zweren ze bij. Al vrij vroeg in het Lucas-evangelie komen we Jezus tegen in de tempel. Hij is dan 12 jaar. En al een aantal dagen buiten het gezichtsveld van zijn ouders. Ze zoeken hem. En ze zoeken hem nog eens. En ze kunnen hem eigenlijk niet vinden. En dan uiteindelijk hebben ze hem. Jezus reageert dan toch wat vreemd richting zijn ouders. Aan de ene kant met een stuk verontwaardiging. Aan de andere kant ook met een stuk teleurstelling. Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u dan niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Jezus laat merken dat hij teleurgesteld is in zijn aardse ouders, Jozef en Maria. Ja, zij waren hem kwijt. Zij als ouders hadden recht van spreken, zou je toch mogen zeggen en denken en verwachten. En Jezus keert het net om. Hij is teleurgesteld. Wist u dan niet dat ik moest zijn? Toch is Jezus gehoorzaam. En hij gaat netjes mee naar huis, naar Nazareth. En het niet begrepen zijn door zijn ouders van hem. En waarom hij dan 3 dagen kwijt is geweest, dat loopt er bij hem niet op uit om bij voortduur maar te blijven mopperen en mokken en teleurgesteld te blijven. En die teleurstelling hoog te achten, hoog in het vaandel te houden. En daarom maar nukkig zijn levensweg met zijn ouders te vervolgen. Nee, gehoorzaam trekt Jezus mee naar Nazareth en daar groeit hij op. Hij stapt over het onbegrip van zijn ouders heen, blijft er niet in steken, blijft er ook niet in hangen. Ander voorbeeld uit het leven van Jezus. Een van de laatste momenten voordat hij gearresteerd wordt in de hof van Gethsemane. Ook daar kun je wel stellen dat Jezus behoorlijk teleurgesteld werd. Waakt en bidt. Dat was de opdracht die hij gaf aan zijn discipelen. Het zijn dan roerige tijden voor de Heer Jezus. En hij vraagt zijn vrienden, zijn discipelen, om steun, om gebedssteun. Hij heeft hun gebed zo hard nodig. En wat een tegenvaller is het dan wanneer je je vrienden steeds weer slapend aantreft. Simon, slaap je? Kun je niet 1 uur met me en voor me wakker blijven? Blijf toch wakker en bid dat jullie niet in verzoeking, niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het vlees, het lichaam is zwak. Zo reageert Jezus. Maar ook dan geldt, hij blijft er niet in steken, hij blijft er niet aan hangen. En toch blijkt dat een gevaar te zijn. Dat je dat wel doet. Jezus doet het niet. Hij laat het los nadat hij het gezegd heeft. En hij koestert het niet. En het neemt dus ook geen ziekelijke vormen aan bij hem. Ik herinner me nog, jaren geleden, een echtpaar met hun dochter. Na 9 maanden zwangerschap was ze ter wereld gekomen. En er waren tijdens de zwangerschap wel momenten geweest waarop een echo werd gemaakt. En dat de verloskundige dan vroeg of ze het wilde weten. Of het een jongetje werd of een meisje. Ja, dat komt toen ook al. En men kon dan met heel grote mate van zekerheid stellen van, nou, het wordt een jongetje, meisje. Maar daar kwamen die ouders niet voor. Als het kindje maar gezond was. Nou, het kindje was gezond. Kwam ter wereld. Voorspoedige geboorte. Welgeschapen dochter. En toen, ja, moet je nagaan. Toen kwam er toch een lichtelijke teleurstelling boven bij die trotse vader. Want hij had zo op een zoon gehoopt. Ja, dat kan. Het is of het een of het ander. En een echo verandert daar echt niks aan. Maar wat zie je dan gebeuren bij zo'n teleurstelling? Dat je bepaalde gedachten ergens over hebt. En vraag me niet waar ze op berusten, waar ze op stoelen. Misschien heb je het wel gedroomd. Misschien heb je het wel ingebeeld. Misschien, hoe kom je aan die wensen, aan die gedachten, aan die droompjes, aan die hoopjes? Waarom ga je op zo'n lijn? Waarom ga je op zo'n toer? Waarom op een jongen gehoopt? En dan teleurgesteld als het een meisje is. Meer keuze is er niet. Anders waren er misschien nog wel meer teleurstellingen te verwerken. En daarbij, laat je dochter het alsjeblieft ook nooit merken dat je liever een jongen had gehad. Weet u, dat klinkt misschien hard, maar in heel veel gevallen van teleurstelling is dat je eigen schuld. Ja, daar kijkt u misschien van op. Waarom? Nou, ik heb me iets ingebeeld, ingeprent, ingedacht, wat ongegrond was. Vraag het maar af. Als je teleurgesteld bent over iets, waarom ben ik nou teleurgesteld? Waarom had ik nou gedacht dat? Waarom had ik gehoopt dat? Welke gronden waren daarvoor? Gehoopt op een jongetje. Ja, waarom? Waar haal je dat vandaan? Elke geboorte is een openbaring. Een geschenk van God wat je in de schoot geworpen werd. En ter wereld mocht komen. Emmausgangers, wij hadden gehoopt dat hij, Jezus, degene zou zijn geweest die Israël verlossen zou. Onder het Romeins juk vandaan. Maar nou is hij gestorven, nou is hij begraven, nou is hij verdwenen. Jezus was verlosser. Dat hebben ze goed begrepen. Dat lees je ook in de Bijbel. Ook aan het begin van het evangelie van Lucas wordt dat al verkondigd. Hij is de zaligmaker. Maar niet van de Romeinen, om Israël van de Romeinen te verlossen, maar van zondaren. Daar mag je hem op aanspreken. Maar ga je gedachten een andere kant op, ja, dan is de kans groot dat je teleurgesteld wordt. Denk je met een politieke Jezus te maken te hebben, en je beeld je dat helemaal in en je stelt je dat gigantisch mooi voor, en daar vestig je je hoop op. Nou, dan kon je toch wel eens bedrogen uitkomen. Een verlosser van de machten en van de machtigen. Wij hadden gehoopt. Ja, maar Kleopas, waarom dan, jongen? Waarom had je dat gehoopt? Waar baseer je dat nu op? Wat is je fundament daarbij, je grondslag? Vraag je dat maar af, telkens weer opnieuw. En vandaar ook dat Jezus met hen de Bijbel langs gaat. En hen in het Oude Testament plaatsen aanwijst van hoe het zou zijn en hoe het zou gaan. Het is niet voor niks dat je die Bijbel hebt. Om te weten waar je de Heere God aan mag houden. Om niet in hem teleurgesteld te worden. Want dat zijn er ook al. ook nogal heel wat. Helaas. Denkt u even aan de geschiedenis van Jona. Zo tegen het eind. Dan vraagt God aan Jona waarom die nou eigenlijk teleurgesteld is. En Jona is teleurgesteld op een heel ingrijpende en aangrijpende manier. Hij is woest, nijdig, toornig op God. Ja. En dan vraagt de Heere God dat gewoon ook. Maar dat is de kortste weg om te vragen. Is je toorn nou billijk ontstoken? Ben je nou terecht in woede kwaad? Waarom ben je nou toch teleurgesteld? En dan wil Jona daar eigenlijk niet over praten. En kort en krachtig antwoordt hij dat hij inderdaad reden heeft om teleurgesteld te zijn en daarom woedend. En hij vloekt er haast nog bij. Door te zeggen, terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. Met andere woorden het mag voor mij part ophouden. Doe mij maar weg. Zielig, hè, zo'n Jona, om op grond van verkeerde uitgangspunten, dat je daar heerlijk onder een boom zit, beschut tegen de felle zon, en dan wordt die boom aangevreten door een aangestuurde worm, en dat je dan boos wordt. Want je had het zo mooi gevonden als Nineveh met de vlakte gelijk gemaakt werd. Want dat had je gepreekt. Nog 40 dagen en als je je niet bekeert, word je omgekeerd. Ja, waar ben je dan mee bezig? Geloof je dan niet in het woord waar de Heere God je mee op pad heeft gestuurd om op te roepen tot bekering, nieuw leven en dat er een weg is tot behoud? Jona. Heel herkenbaar hoor trouwens. Je beeld je wat in. Je denkt het zal wel zus of zo verlopen. En dan houdt God gewoon woord, hè? Want Nineveh bekeert zich. En dan gebeurt het dus niet. En dan moet Jona niet op dat andere spoor door blijven drammen en draven. Want ja, dan kom je jezelf tegen. Nee, dan is het maar beter om het te houden bij die psalm die we aan het eind van de dienst zingen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wie pakt je dat af? En wat breng je daartegen in? Ongetwijfeld komt u wel eens in aanraking met mensen die teleurgesteld zijn in God. Daarom afgehaakt hebben. En durf je dan nog wat tegen hen te zeggen? Praat je aan te knopen? In gesprek te gaan? Mensen die teleurgesteld zijn in God hebben vaak een bepaald godsbeeld, bepaalde gedachten over God. En waar ze vandaan halen, vaak niet uit de Bijbel. Misschien uit hun duim gezogen, misschien zichzelf ingebeeld. En ook heel vaak is men maar weinig op de hoogte van wat er wel in de Bijbel staat. Over God en uit Gods mond opgetekend. En ze vergissen zich dan al zo vaak in wat er op dat wanbordje wel eens staat, wat je tegenkomt. God vervult niet al jouw verlangens, maar wel als een belofte. En die staan opgetekend in zijn woord. Met dat in je achterhoofd, met dat in je hart, merk je, God stelt nooit teleur. Omdat hij doet wat hij zegt. Hij voegt de daad bij het woord, bij zijn woord. Omgekeerd moet je denk ik wel eens zeggen, eerlijkheidshalve, dat ik God nog wel eens teleur stel. Door juist niet te doen wat hij me wel zei. Wat hij me opdroeg. Wat hij me vroeg. Wat hij me gebood. Door maar niet de daad bij het woord te voegen. En er maar een draai aan te geven. Een bepaalde eigen gekozen richting ermee op te gaan. Zo zijn mijn manieren. En dat kan gebeuren naar God toe. Maar dat kan ook gebeuren naar medemens toe. Dat je hen teleurstelt door niet te doen wat je wel zei, beloofd had. En dan is het wel degelijk mijn fout. Maar ook komt het voor dat men teleurgesteld is doordat er niet gebeurde wat je nooit gezegd had. Maar ook dat is goed om dat open te bespreken en niet voort te laten gisten. Je teleurstelling te uiten, teleurstelling te laten zien en te laten merken van, joh, wat heb je van me begrepen? Wat heb je van me verstaan? Hoe heb je het opgevat? Er kunnen zoveel misverstanden tussendoor dringen en tussendoor komen in de communicatie tussen mensen of in de miscommunicatie tussen mensen. Hou de lijn open. En niet ervan uitgaan dat de ander opzettelijk het verkeerd bedoelde of je wilde teleurstellen. Kost misschien wat tijd, maar het levert wel wat op, mag je hopen. Misschien ben je wel eens teleurgesteld, gefrustreerd, kan ook, over hoe het eraan toe gaat in je vriendenkring of in de gemeente of in de kerk, in de familie. En dan zijn mensen vaak geneigd om maar gouden kaken op elkaar te houden en ondertussen van je hart een moordkuil te maken, totdat het tot een ontploffing komt en dan heb je nog niks bereikt. Openheid, eerlijkheid, zeggen wat je meent, wat je voelt, wat je denkt. En niet gaan zitten mokken, we zijn geen verwende kinderen, toch? Tot slot nog een vraag, en die kan misschien wel heel dichtbij komen. En zeg er maar niet te gauw ja of nee op. Maar ben je wel eens teleurgesteld in jezelf? Teleurgesteld in jezelf. Dat je achteraf tot het inzicht komt, tot de ontdekking komt. Tjoh, dat had ik niet gedacht van mezelf. Ik ken mezelf eigenlijk zo niet. Dan zit je al gauw op het terrein van de zonde, hè? Dat je als het ware even in de spiegel kijkt en je afvraagt, ben ik dat? En dat je teleurgesteld bent in jezelf. Ik ben te ver gegaan. Wat valt me dat tegen van mezelf? Maar met dat je jezelf teleurstelt, stel je ook de Heere God teleur. Ik geloof het vast. En wat is dan belijden van belang? Open en eerlijk zijn naar de Heere God toe. Dat je inderdaad inziet wat er scheef ligt in je leven. Wat voor zijn aangezicht niet kan bestaan en wat jij of ik toch mooi wel hebt gedaan. En wat ben ik daarin teleurgesteld? Dan is het gebed, het vragen, het smeken, aangewezen weg. Te midden van alle teleurstelling gaat Jezus daarin ook niet voor. Bij hem is er ruimte. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat zei Jezus vanaf het kruis. En met die woorden spreekt hij hen eigenlijk de vrijheid toe. Alleen of ze erop ingaan, niet allemaal. helaas. Ik trof een heel raak zinnetje aan bij de voorbereiding van deze preek. En daarbij cirkelde het om het woord genade. En dat trof me. Het is een basisprincipe van het Koninkrijk van God, dat je een kind van God wordt door genade. En je blijft een kind van God door genade. En je kunt enkel met andere kinderen van God omgaan door genade. Genade, dat is de enige manier om met andere christenen in contact te staan. Niemand werd christen omdat hij zo perfect was, of nooit iemand teleurstelde, of teleurgesteld werd. En niemand blijft ook christen omdat hij zo perfect is en nooit teleurstelt of teleurgesteld werd. We zijn allemaal in het bijzonder buitengewoon zwakke mensen die constant Gods genade nodig hebben. Daarom is het ook zo mooi dat je bij de brieven van Paulus in het Nieuwe Testament steeds weer ziet dat hij begint met de gemeente, of de lezer als die aan een persoon schrijft, genade toe te wensen. En vrijwel elke brief eindigt hij ook weer met het toewensen van veel genade. Genade, dat is leven van het gegeven. Van wat God geeft. Van wat je van God ontvangt. En dat stelt niet teleur. Nooit. Never. Omdat Hij God is. Woord houdt. En doet wat Hij belooft. Hij is een bewaarder. Schuil maar bij Hem. Dag in, dag uit. Amen. We gaan nu samen zingen op toonhoogte 183. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed. We zingen alle vier de verzen op toonhoogte 183. We gaan nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat u woord houdt. En telkens weer opnieuw ontdekken we dat ook, lezend in de Bijbel, dat u er niet moe van wordt om mensen die maar met eigen gedachten door het leven gaan, te wijzen op de dingen die zijn opgeschreven. Zo deed u bij de Emmausgangers. Zo deed u keer op keer. En ook die vraag die Jona gesteld kreeg. Of hij het allemaal wel goed zag en zijn toorn terecht ontstoken was. Heere God, verlos ons van ons leven zonder u. En met de blik op eindig en niet op oneindig. Leer ons daarom te zien op wat u gezegd hebt. En daarmee in het leven te staan. Ons eigen bestaan te corrigeren. Ons leven met elk ander onder die loep te leggen en te nemen. En ons leven voor uw aangezicht tot een lofzang te laten zijn. Omdat we niets verloren hebben, maar rijk zijn in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Rijk zijn in uw genade, die u om niet ter beschikking hebt gesteld en die niet opraakt. Heere God, we bidden van u, werk met uw woord en met uw geest. Leid ons in uw waarheid en maak ons wegwijs in ons bestaan van elke dag. Met zijn hoogte, met zijn dieptepunten, met zijn vragen en met zijn waaroms, maar ook met zijn uitroeptekens. Heere God, we bidden u, leer ons u op de juiste manier te verstaan. En ook dat naar anderen toe te etaleren, te verkondigen, rond te bazuinen. We bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Waar tot in de verste verte toe uw stem mag klinken. Voor een ieder in zijn eigen taal. Maar we bidden u ook voor het werk van de VBW, wat weer om onze bijdrage vraagt, in gebed en in meeleven, maar ook in financiën. En geef als er ook weer in ruime mate voorbereidingen daartoe getroffen worden, dat het een week mag worden vol zegen. En waarin tekenen van uw trouw voorop staan. Heere God, we bidden u voor de wereld in nood, waarin ook zoveel mensen teleurgesteld zijn of worden, omdat ze hun hoop op hun eigen ideeën hebben gesteld, op hun eigen dromen, op hun eigen gedachten, op hun eigen kaartenhuizen. En dan schrikken of boos zijn als het ineens stort. Laat daarom ons leven een leven zijn dat weer spiegelt vanuit uw woord naar buiten toe treedt. Uw naam ter eer. Wees in het verdere van deze week ons nabij in al ons doen en laten. Zorg voor hen die zorg nodig hebben. En dat zijn we toch allemaal? Wees nabij degene die een moeilijke weg te gaan hebben van verdriet of rouw, in eenzaamheid of pijn. Ontfermt u zich over hen die geen uitzicht zien? Neem onder uw hoede wie geen herder heeft. En we bidden u, o God, leid en voer ons zo naar uw toekomst. We bidden u om uw zegen voor de zing-in, die ook vanavond weer plaats zal vinden. Geef dat ook daar de lofzang mag voortgaan tot eer van u. We bidden u voor allen die over ons gesteld zijn om ons te regeren, ook als men nog steeds doende is om een kabinet te formeren en erover na te denken, te vergaderen. Geef verlichte verstanden, o God. En dat het daarom ook mag gebeuren onder uw zegen. We bidden u voor allen die moeilijke dagen meemaakten zo begin mei. Die herinnerden aan de Tweede Wereldoorlog, het einde daarvan. Maar ook hen die mensen erin verloren hebben. En die daarvan nog steeds de schrijnende pijn voelen. De littekens opmerken. Geef ook daar te schuilen bij u alleen. Die geen oorlog wil, maar vrede. En wel zo'n vrede die alle verstand te boven gaat. Heere God, doe ons daarom hopen op uw koninkrijk. Op uw koninkrijk waarvan we weten het komt. Het komt met de dag dichter op ons aan. En dan komt het er voor ons op aan om daarheen te leven, daar naar uit te zien. Daar ons op voor te bereiden. En u in alles te bedoelen. Heere God wil ons zegenen en tot een zegen stellen, ook voor anderen. Opdat we wijzend op uw woord teleurstellingen mogen wegwijzen. Hoor ons uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan geven voor het jeugdwerk in de eerste rondgang. Tweede rondgang voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde rondgang voor de bijstand in het pastoraat. De bussen bij de uitgang zijn voor het VBW-werk, wat in de laatste vakantieweek van de grote vakantie hoopt plaats te vinden. Aanbevolen al deze mogelijkheden om door te geven wat u ontving. Daarna willen we zingen. En wel van Psalm 56, het vierde en het vijfde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard en ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. 4 en 5 van Psalm 56. Ga dan u heen in vrede dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.